Wat bedoel ik daarmee? Dat kan zijn dat je bang bent, ook in sociale situaties, bang dat je je belachelijk gaat maken, bang dat mensen jou niet goed genoeg gaan vinden. Dat die dingen eigenlijk ook allemaal meespelen. Dus dat je ook eigenlijk als het ware zou falen in het sociale domein. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag doe ik het eventjes alleen om de uitleg te geven over ons nieuw onderwerp van deze maand. Deze maand is eigenlijk een onderwerp die voor velen wel bekend gaat zijn, namelijk faalangst. En het is eentje die ja, bij velen wel toch een keer kan opspelen, zeker nu deze periode. We zijn hem aan het opnemen voor de maand juni. Dus laten we eerlijk zijn, examenstress komt erbij kijken. We zijn allemaal bang van wat gaat er gebeuren of hoe gaat alles verlopen. Dus dachten we, het is een ideaal moment om ook wel eens deze combo uit te leggen. Dus we gaan het hier nu vandaag hebben over aan de ene kant faalangst, maar daarnaast gaan we eigenlijk het ook hebben over de link die er is met een eetstoornis, omdat dat natuurlijk daar ook een gevolg op kan hebben. Eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om eens te praten over faalangst in het algemeen, wat dat faalangst nu eigenlijk is. In mijn ogen zegt het woord voldoende, gaan we eigenlijk door het woord al weten wat dat faalangst is. Namelijk, we zijn bang om te falen. We hebben een angst dat we gaan falen. Het ding is ook bij faalangst dat het niet alleen is dat we bang zijn dat we gaan falen, maar voornamelijk dat er iets gaat zijn dat we niet gaan kunnen, waardoor dat dan ook weer ja, een impact gaat hebben hoe dat de rest gaat verlopen. Dus dat we denken dat er iets heel negatiefs daarvoor gaat komen. Dat is heel vaak dat dat voorkomt in situaties waarbij dat we het gevoel hebben, hier moet ik gaan kunnen presteren of hier ga ik op beoordeeld kunnen worden. Dan denken we uiteraard onmiddellijk aan school en aan werk, dat dat daar dan een heel grote impact op kan hebben, omdat we dan ja, daar bijna door zouden verlammen om er zelf nog maar aan te starten. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om te vermelden dat het echt wel op elk ja, domein van jouw leven eigenlijk een impact kan hebben. Wat bedoel ik daarmee? Dat kan zijn dat je bang bent, ook in sociale situaties, bang dat je je belachelijk gaat maken, bang dat mensen jou niet goed genoeg gaan vinden, dat die dingen eigenlijk ook allemaal meespelen. Dus dat je ook eigenlijk als het ware zou falen in het sociale domein. Kan op liefdesrelaties zijn, kan eigenlijk op zoveel verschillende zaken zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan sommige mensen die moeder zijn. Als ze kinderen hebben, zijn ze bang om een slechte mama te zijn. Is ook een vorm van faalangst. Dus het zijn allemaal dingen die erin meespelen. Het is zo dat we eigenlijk heel bang zijn om te falen. Dus dat we iets fout gaan doen, waardoor dat het niet lukt zoals we het zelf zouden willen. Dus we leggen onszelf een bepaalde lat op. En die is eigenlijk degene die we niet kunnen halen. Daardoor dat sommige mensen soms faalangst en perfectionisme niet goed weten. Maar ja, gaat het nu over faalangst of gaat het nu over perfectionisme? En eerlijk, die twee die kunnen eigenlijk heel veel samen voorkomen. Het is zo dat perfectionisme eigenlijk je echt wilt dat je het zo perfect mogelijk wilt, dat je inderdaad de lat heel hoog gaat leggen. En dat je gaat zeggen van, oké, ik wil eigenlijk echt wel ervoor gaan zorgen dat ik het foutloos doe, dat ik uitmuntend ben, dat ik het beste heb wat dat is. Heel onrealistisch en heel kritisch ten opzichte van jezelf bent. Wat dat uiteindelijk ook gaat leiden tot stress, angst en ook vermijdingsgedrag. En dat is eigenlijk iets wat dat ook bij faalangst het geval is. Dus dat we eigenlijk bij faalangst zeggen van, ja, we zijn bang om negatief beoordeeld te worden, we zijn bang dat het niet goed genoeg gaat zijn. En daardoor gaan we soms zien dat er ook vermijdingsgedrag gaat optreden of intense angstsymptomen. En dat zorgt er dan voor dat je het gevoel hebt van, ik kan niet voldoen aan de kritische verwachtingen. En ik ben zodanig bang om fouten te maken dat ik daardoor eigenlijk soms fouten ga maken. Doordat het eigenlijk is dat we zeggen van ja, ze kunnen samenleven, maar ook los van elkaar leven, wou ik het toch wel een keer heel vlug erbij gaan vermelden. Ik vind het wel altijd belangrijk om te vermelden, zowel faalangst als perfectionisme zijn dingen die veel mensen kunnen hebben, maar die niet altijd daarom ook negatief zijn. Het is voornamelijk wanneer het jou echt wel remt in jouw doen en laten, wanneer dat je merkt dat die angst echt gaat overnemen, of zodanig irrationeel wordt dat je niet meer verder kan doen met je normale leven, dat we wel realistisch moeten zijn en dat we er ook iets aan gaan moeten doen. Dus dat is het verschil tussen faalangst en perfectionisme. Onthoud, ze kunnen samen voorkomen, maar ze kunnen dus ook los van elkaar voorkomen. Als je dan verder gaat, ik heb ook al gesproken over vermijdingsgedrag, iets wat kan voorkomen bij faalangst. Maar het is niet zo dat iedereen vermijdingsgedrag gaat vertonen bij faalangst. We gaan aan de ene kant verschillende vormen hebben van faalangst. Je kan activerende faalangst hebben of passiverende faalangst. De passiverende faalangst is eigenlijk één waarbij dat we echt wel gaan merken dat je het juist uit de weg gaat gaan, dat er heel veel sprake is van uitstelgedrag. We zijn zodanig bang dat het toch nooit gaat zijn zoals het zou moeten, dat het ons toch nooit gaat lukken, waardoor dat in principe wordt gekeken van ja, oké, maar kan het toch nooit, dus waarom er zelf nog maar aan beginnen? Want anders, als ik er niet aan begin en ik ben gefaald, dan kan ik de schuld op mezelf steken, want dan is het eigenlijk daardoor dat het niet gebeurd is. Je gaat merken dat passiverende faalangst uiteraard kan leiden tot heel veel druk nadien. Soms kan het zelf overslaan naar de activerende vorm van faalangst, want het probleem is, die passiverende, we gaan niets doen, vaak wordt daardoor ook de angst bevestigd, waardoor dat die angst ook gaat vergroten. En waardoor dat we eigenlijk zien dat er heel veel belemmering is in onze persoonlijke groei, maar eigenlijk ook dat we heel veel kansen gaan kunnen missen, dat we heel veel dingen eigenlijk gaan ontlopen daardoor. Wat dus ook een stukje het geval is bij vermijdingsgedrag, dat je ook gaat merken dat als je dingen gaat vermijden, is het omdat je bang bent voor het resultaat die het gaat hebben. Dus misschien al een kleine tip tussendoor. Wat je daarbij kan doen, als dat heel vaak naar boven komt, die angst, en dat je het daardoor uit de weg zou gaan, is het soms al een keer een goede oefening om na te denken van oké, maar wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik toch dit aanga, als ik toch dit doe? En dan, als we gaan kijken wat het ergste is wat we gaan gebeuren, en alsjeblieft niet het antwoord ik ga falen, maar echt kijken van oké, maar wat denk je dat er gaat gebeuren als je gaat falen? Ben je bang voor de reacties van mensen? Ben je bang voor de dingen dat ze gaan zeggen? Waar zit jouw angst eigenlijk en wat zit erachter? En als we dat dan gaan hebben, dan kunnen we eigenlijk gaan kijken van nu weet ik wat het ergste is dat er kan gaan gebeuren. En dan kan je soms samen met anderen of zelf proberen kijken van als dit het ergste is wat er kan gebeuren, is er hier eventueel een oplossing voor? Of is er eventueel iets dat ik zou kunnen doen om dit toch anders te laten verlopen, waardoor je misschien ook het gevoel hebt van oké, maar eigenlijk, ik ben bang voor iets. En als ik dan denk aan het ergste dat er kan gebeuren, daar heb ik ook een oplossing voor. Dus in principe, waarom het niet gewoon proberen? Want ik weet ook wat ik kan doen als het gebeurt. Of ik weet hoe ik ermee om moet gaan als het gebeurt waar ik bang voor ben. Dus dat is al een kleine tip tussendoor die zeker kan werken bij de passiverende faalangst. Maar straks uiteraard nog veel meer over hoe je ermee kan omgaan met de faalangst. Dan hadden we ook nog een tweede vorm, namelijk de activerende faalangst. En bij de activerende faalangst mag je echt wel gaan denken van dat het echt geactiveerd wordt, die faalangst. Dat die heel veel aanwezig is. Er is enorm veel stress, er is enorm veel angst. Daardoor ga je niet gaan vermijden, want die angst is zo groot, die stress is zo aanwezig. Maar ga je eigenlijk enorm veel druk voelen, het gevoel hebben dat je gevangen wordt in een vicieuze cirkel van angst. En dat je eigenlijk zodanig hard wilt gaan werken op dat presteren, maar dat het onrealistisch hoog is, omdat die stress gewoon ook te groot is. En soms kan dat zelf leiden dat er ook echt wel fysieke symptomen op gaan treden. Denk aan bijvoorbeeld hyperventilatie, zweten, trillen, hartkloppingen. Maar ook echt heel veel mentale symptomen die erbij komen, zoals negatieve gedachten. Soms zelfs blackouts heb je bij heel veel mensen, bijvoorbeeld op examens dat gaat gebeuren. Dat die faalangst zo hard aanwezig is dat er zelf een blackout optreedt. En dan gaat dat er eigenlijk ook voor zorgen dat er paniek gaat komen, dat we ons eigenlijk nog meer in die vicieuze cirkel van die angst gaan bevinden. Dus dat het heel, heel hard aanwezig is. Je blijft het eigenlijk allemaal doen, maar niet door erover na te denken of zelf de keuze te maken, maar je wordt echt wel overheerst door die faalangst. En die faalangst die neemt jou eigenlijk als het ware over. Wat dat dan ook betekent, dat dat heel snel ervoor gaat zorgen dat dat echt wel wat je wilt doen of wat je aan het doen bent, negatief beïnvloed wordt. En dat eigenlijk daarvoor die ervaring echt wel veel minder positief ervaren wordt, veel minder voldoening kan geven, veel minder plezier kan geven en eigenlijk terug een bevestiging zal geven van zie je wel, ik heb gefaald, ik ben niet goed genoeg. Dus dat eigenlijk die gedachte waaruit dat de faalangst ook komt, ook wordt bevestigd. Je zou kunnen denken van ja, de activerende is dan toch goed, want je gaat er toch tegenin en je bent toch tegen het gedrag aan het ingaan. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde, want het is zodanig veel stress en angst die erbij komt kijken, dat het er eigenlijk juist voor zorgt dat er geen gekozen exposure is of geen gekozen blootstelling is aan uw angst, maar dat ze juist ervoor gaat zorgen dat je nog meer in die faalangst gaat geloven, want door die extreme stress lukt het ook niet om te presteren of de dingen te doen zoals je het zelf zou willen. En dat zou het er dan op zijn beurt voor gaan zorgen dat je er juist je meer ambetant bij gaat voelen en dat eigenlijk die gedachte bevestigd wordt van zie wel, falen is het ergste dat er kan gebeuren. Want het is daar dat het echt om draait. Het is om die angst om te falen voor wat er dan daarna gaat gebeuren. Want falen op zich wordt gezien als iets heel negatiefs en als iets wat dat zeker niet zou mogen. Terwijl als we eerlijk zijn, dat falen iets is wat dat iedereen wel op een keer in zijn leven gaat meemaken of wel een keer gaat gebeuren. Ik vind dat ook altijd een heel leuk acroniem trouwens. Dat fail, first attempt in learning, wat dat ook effectief zo is. Dus wij moeten soms faalervaringen hebben om eruit te kunnen gaan leren. Wij leren een stuk uit de fouten die we maken. Wij leren een stukje uit de dingen die we aan het doen zijn. Dus daardoor dat ook falen daarbij iedereen gaat bijhoren. Maar bij die faalangst is het dus eerder dat het falen heel negatief geconnoteerd is. Dat dat heel negatief ervaren wordt. Soms door vroegere ervaringen. Want dat is wat dat meestal wel aan een basis ligt bij angst. Dat we zien van, vroeger heb je eens gefaald en er is daar toen een heel negatieve ervaring uit voortgevloeid. Dus in die situatie gaat die faalangst dan ook steeds meer en meer gaan optreden. Je hebt kinderen die bijvoorbeeld faalangst hebben voor schoolresultaten. En dan zijn er ouders die denken van, ja, maar ik leg toch nooit druk op of dit of dat. Het kan zijn dat je inderdaad geen druk oplegt, maar het kan ook wel zijn dat er ooit keer minder resultaat is geweest en dat er op een bepaalde manier in de klas is gereageerd geweest of dat alle vriendjes en vriendinnetjes veel betere punten hadden en dat er daardoor anders gereageerd werd. Of het kan ook zijn dat het eerder vanuit het perfectionisme van het kind zelf komt, die de druk zelf gaat opleggen, wat dat dan ook weer de faalangst gaat beïnvloeden. Dus daar dan weer die link met het perfectionisme natuurlijk. Als we dan kijken naar de link met de eetstoornissen, ik denk dat die misschien wel al een heel klein beetje duidelijk is, maar ik ben het niet zeker of dat zeker al iets is wat je zelf kan gaan zien. Maar het is zo dat als wij kijken naar faalangst, dan zien wij dat dat eigenlijk iets is dat er bepaalde verbintenissen zijn. Dus we merken mensen met faalangst dat die vaak hele hoge verwachtingen gaan hebben en een grote angst hebben om niet aan die verwachtingen te voldoen. Dus dat zien wij ook heel vaak bij mensen bijvoorbeeld met een eetstoornis, dat dat op bepaalde vlakken gaat en dat dan bijvoorbeeld de controle naar het lichaam gaat en dat we zeggen van op die manier kan ik toch dit gaan controleren of is dit toch iets wat ik goed kan terwijl ik het gevoel heb dat de rest niet kan. Bij faalangst zien we dat er ook heel veel negatieve zelfkritiek is en ook een hele grote angst is voor beoordeling, dus kritiek van anderen. Die negatieve zelfkritiek gaat uiteraard gaan zorgen voor een negatiever zelfbeeld. En dat is ook terug weer iets wat we zeker terug gaan zien bij mensen met een eetstoornis. Dat zij eigenlijk ook een veel negatiever zelfbeeld hebben, vaak ook heel kritisch naar hunzelf toe kijken. Dat een negatief zelfbeeld dan ook gelinkt is aan het negatieve lichaamsbeeld, omdat dat natuurlijk onder ons zelfbeeld gaat vallen. En de angst voor beoordeling is eigenlijk het soms invullen van gedachten. Dat we denken dat andere mensen constant negatieve dingen over ons aan het denken zijn. Dat andere mensen ons niet goed genoeg vinden. Of dergelijke zaken. En dat dat dan heel veel angst daarbij gaat geven. Door de faalangst wordt er ook heel veel vermijdingsgedrag gezien. Dus vermijding van de angst om te mislukken of omdat het niet lukt. Een van de manieren waarop dat er soms vermeden wordt, is eigenlijk ook door die controle op dat eten te gaan leggen. Door echt wel te gaan zeggen van, oké, dit lukt nu niet, dus ik ga het vermijden. Ik ga mijn focus ergens anders op leggen. En dat dan die focus soms op het eten terecht gaat komen, wat dat dan uiteraard weer de link is naar de eetstoornis toe. En als we dan nog kijken naar andere linken, kan je ook zien dat er bijvoorbeeld, vaak is dat we zien van de angst om tekort te schieten of dat er heel veel prestatiedruk is of heel veel gevoeld wordt. En dat is ook een die ik vaker en vaker hoor bij mensen met een eetstoornis dat ze daar vaak onder lijden. Zeker ook met dat negatieve zelfbeeld is die druk nog zoveel groter omdat ze het gevoel hebben van als ik dat dan niet ga kunnen, dan gaan mensen mij daarop veroordelen. En dat zijn dingen die er ook wel moeite mee gaan kunnen geven. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijke is. Dat zijn de meeste linken die ik nu tot nu toe al in mijn hoofd kan opnoemen. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat je ook niet mag vergeten dat er nog zeer veel andere dingen kunnen zijn. Want het is bij iedereen natuurlijk ook anders. Iedereen ervaart faalangst op een andere manier. Zoals ik zei, het gaat ook over echt wel verschillende domeinen. Net zoals dat ook is bij een eetstoornis. Er zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen waar dat ze eetstoornis in zit. We zeggen altijd het eten of het, het zichtbare, het topje van de ijsberg, het restrictief bezig zijn, het hebben van eetbuien. En dat zijn eigenlijk manieren om te gaan kopen met wat eronder zit. En daaronder kan dus eigenlijk dat negatief zelfbeeld zitten. Er kan ook die faalangst zitten. Dus dat kunnen eigenlijk allemaal dingen zijn die we er ook wel mee gaan moeten betrekken. En dat we ook wel zien van, dat heeft dus ook wel echt een impact. Misschien is er ook wel een belangrijk zijtnotatje, rare uitdrukking van mezelf, sorry. Het is een beetje moeilijk om heel het alleen te praten. Het is daar hoor, maar het gaat wel lukken. Maar een kleine side note die ik wel graag zou willen maken, is eigenlijk dat er ook soms faalangst kan zijn in het herstelproces bij een eetstoornis. Ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen vergeten, maar ik denk dat iedereen wel die typische tekening kent van expectations, de rechte lijn naar omhoog, en dan de reality, dat dat eigenlijk echt is, dat het gewoon een hobbelig wegje is en dat het heel lastig is, maar vaak ups en downs, dat je soms een terugval hebt, waarbij dan mensen dan onmiddellijk denken van amai, ze is volledig hervallen, dat er ook vaak onbewust misschien druk vanuit de maatschappij komt, omdat als er bijvoorbeeld al beter gegeten wordt of als dat gewicht aan het veranderen is, dat er dan eigenlijk al bijna wordt gezegd van, ah ja, het gaat beter, dus ze voelen zich ook beter. Terwijl dat een eetstoornis natuurlijk altijd een mentaal probleem blijft. En in C vind ik het wel belangrijk om te vermelden, een angststoornis is eigenlijk wat een eetstoornis is. Dus een eetstoornis is een angststoornis, ik had het meer zo moeten zeggen. En faalangst is eigenlijk ook een vorm van een angststoornis. Dus wat merken we? Dat eigenlijk echt wel die angst heel hard daarin gebakken zit en daar heel hard bij zit. En het is een manier om ons bang te maken voor wat er gaat komen. Dus ja, waarom zeg ik het falen? Allee, de faalangst in het herstelproces. Door de dag van vandaag dat er heel veel social media is, zodat er ook heel veel boeken over zijn, wat aan de ene kant goed is, want dat zorgt voor heel veel, dat er veel meer opener over wordt gepraat, dat misschien mensen het beter gaan begrijpen. Maar dat zorgt er ook voor dat er soms andere verwachtingen worden gesteld door mensen als ze aan het herstellen zijn. Ik denk dat niet de eerste keer is dat ik heb gehoord van mensen van ik ben te traag aan het herstellen, of bij die persoon gaat het beter, of waarom loopt het bij die zo en bij mij niet. Dus vergeet dat ook echt niet. Ook je herstel is een volledig uniek proces. Is bij iedereen ook anders. Iedereen moet andere stappen eerst zetten. Iedereen moet het op een ander tempo doen. Dus ik denk dat we dat ook zeker niet mogen vergeten. En ja, het ding is ook van, we zijn bang om erin te falen, maar zoals ik daarnet al zei, fail was the first attempt in learning. Dus dat betekent dat je het voor je leercurve gewoon nodig hebt om af en toe een keer een fout te maken. Maar zolang dat we in die angstzone blijven, zolang dat we blijven in die eerste stapjes zitten waar dat we weggaan van die comfortzone, waar dat die angst het grootst is en die weerstand ook het grootst is, dan zijn we enorm gevoelig voor kritiek en enorm gevoelig voor die foutjes die we zouden maken. En die kritiek kan zijn van onszelf of van anderen. Dus dat is wel een kleine side note, of misschien een uitgebreide side note, die ik er wel graag wou bijmaken, dat ook daarin de faalangst aanwezig kan zijn. Dat dat ook perfect normaal is, dat herstel geen rechtlijnig proces is. En dat er inderdaad soms dingen gaan gebeuren die misschien lijken alsof van, oei, is het niet fout of had het niet anders gemoeten, maar dat dat ook een stukje is waaruit dat we moeten leren. Dat is trouwens ook iets voor ons als hulpverleners. Ik merk dat zelf op in de praktijk. Soms geef ik adviezen en zeg ik echt tegen mensen van, kijk, probeer dit eens of probeer dat eens. Maar het is altijd van, we gaan het proberen, want wij kunnen niet in een glazen bol kijken, wij kunnen niet weten wat er gaat gebeuren. Maar als we niets proberen, dan blijven we staan. En dat kan bij een eetstoornis natuurlijk ook soms betekenen dat we achteruit gaan. Dus daarom, zeker in uw herstel, onthoud, het is normaal dat er fouten gemaakt worden. Het is normaal dat het geen rechtlijnige lijn is. Probeer je eigen unieke weg te vinden en jouw eigen stappen te vinden. En dus ook faalangst daarbij is normaal. Hoe kan je dan eigenlijk omgaan met faalangst in het algemeen? Dus dat kan zijn faalangst op sociaal vlak, in jouw herstel, op schoolvlak, werkvlak. Maakt eigenlijk niet uit. Ik ga je niet het meest beste stappenplan geven. Ik denk niet dat ik daar de grootste expert in ben om dat ook te gaan doen. Ik weet er redelijk veel van. Maar het zijn dingen die ik ook al gewoon heb gelezen en zo. En ik denk dat het eerste is dat ik wel heel belangrijk vind om te vermelden, is het vraagt tijd en oefening. Dus het is niet zo dat het iets is als je het één keer hebt gedaan, dat het onmiddellijk moet lukken. Het gaat iets zijn dat echt wel meerdere keren gaan moeten gebeuren om die angst echt te kunnen doen zakken en die echt wel los te kunnen komen van die angst. Het eerste als je wilt eigenlijk je faalangst gaan uitdagen en er echt aan gaan werken, is natuurlijk gaan kijken van oké, maar waar zit die faalangst in? In welke situaties komt die naar boven? Welke situaties, taken, bepaalde triggers zijn er die eigenlijk die angst gaan oproepen? En probeer dan ook een keer te gaan kijken van oké, maar welke gedachten of welke overtuigingen hangen hier dan eigenlijk mee samen, waardoor dat die angst zo groot is. Dus dat echt wel gaan onderzoeken, dat kan eventueel samen met jouw psycholoog, dat je echt wel gaat kijken van wat zit erachter. Je hebt mensen die daar bijvoorbeeld zo ook GGG-schema's voor zouden maken, om echt al wel meer te gaan bekijken. Als je meer in het tegendeelte zit, dan zijn er waarschijnlijk kettinganalyses om daar eigenlijk meer achter te gaan zoeken van wat zit erachter. Maar ik denk dat dat wel het belangrijkste is, echt wel het achterliggende eerst gaan bekijken, want dat is de oorzaak van jouw angst en ook gewoon het leren identificeren van jouw triggers die ervoor zorgen dat die angst echt wel getriggerd wordt. Dus dat kan ook zijn, gaan kijken van gaat het eerder over passiverende of activerende faalangst. En het kan zijn dat je ze al twee hebt, hè. Het kan zijn dat ze overslaan in elkaar, dat is perfect normaal. Dus zit daar ook zeker niet mee in. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te weten dat wij allemaal bepaalde patronen hebben. Want wij zijn mensen, wij leven heel veel in patronen. Het is een beetje die patronen gaan achterhalen wat erachter zit om het dan ook zo te kunnen gaan bekijken. Als we het dan willen gaan uitdagen, we weten van oké, welke gedachten zitten erachter, welke overtuigingen zitten erachter. Ik denk dat dan al een heel belangrijke is om eigenlijk jouw gedachten en overtuigingen te gaan uitdagen. Om je bewust te maken dat mensen niet perfect zijn en eigenlijk realistisch te worden over fouten maken en ook imperfecties. En dat het ook echt wel een onderdeel is in het groeien en in het leren. Dus ik zou zeggen van alsjeblieft print of maak die quote van fail first attempt in learning. Hang die ergens uit dat je het ook wel echt door hebt van je hebt dat echt nodig om te kunnen groeien, om echt wel te kunnen gaan evolueren en echt wel jouzelf terug te kunnen gaan vinden. Dus dat is eigenlijk het ding dat we zien dat fouten maken eigenlijk menselijk is. We kunnen dat aan de ene kant niet van onszelf verwachten, maar we zouden dat in principe ook niet van anderen kunnen verwachten, want niemand is perfect en niemand kan dat ook doen. En ook te gaan kijken van oké, ik zie ze echt wel als een kans om te gaan groeien en om te gaan leren. En ik zie ze eigenlijk niet als het bewijs dat ik niets kan of dat ik eigenlijk nutteloos ben of dergelijke. Dus ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is. Als je die negatieve gedachten aan het uitdagen bent, dan is het eigenlijk ook wel echt gaan kijken van, heb ik er bewijs voor? Klopt deze gedachte wel? Klopt het wat ik hier aan het denken ben? Is dat ook echt wat er gaat gebeuren? Kan je ook weer de vraag dus stellen van, oké, wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik faal? Wat zijn de dingen die er gaan gebeuren? Is er daar dan eventueel een oplossing voor? En ook, zijn het echt wel feiten waar dat ik over aan het denken ben? Of zijn het interpretaties die ik maak? Dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat over blikken. Je hebt mensen die soms zeggen van ik zie die gewoon naar mij kijken als die mijn toets heeft afgegeven. Dus mijn leerkracht vindt dat ik te weinig heb gehaald. Dus ik heb gefaald, ik heb niet aan de verwachtingen voldaan, yadidadida. Terwijl dat eigenlijk gewoon een blik was. En dan is dat uiteraard een interpretatie, want die persoon heeft niets gezegd daarover. Dus dat is niet dat dat de zekerheid is dat die persoon dat ook ging bedoelen. Als het dan is dat we dat stukje hebben doorlopen, dat we echt wel meer aan het achterliggende gewerkt hebben, is het ook de bedoeling om dan te gaan denken van oké, ik ben iemand die mijn lat vaak te hoog legt, waardoor dat het falen misschien ook realistischer is in mijn hoofd. Dus ook een keer gaan nadenken, kan ik eventueel realistische doelen gaan opstellen die ervoor gaan zorgen dat ik ook wel echt wel stappen kan zetten, hoe het voor mij ook oké aanvoelt. Dus welke stappen kan ik zetten om daar ook wel in te gaan groeien en om ook eigenlijk wel doelen te gaan bereiken? Want zoals ik ook al zei, het is zo dat als je faalt, als je faalangst hebt, dan gaat het er eigenlijk voor gaan zorgen dat je ook wel gaat belemmeren in die persoonlijke groei. Want het is hier al vaak gezegd van, je hebt dat nodig om te kunnen groeien. Dus als je nooit wilt falen of nooit fout wilt maken, hoe ga je dan kunnen groeien? Want dan ga je er eigenlijk altijd van weglopen van opportuniteiten om te kunnen groeien. En ook ga je heel vaak complimenten of andere dingen ook niet gaan aanvaarden. Dat je ze niet gelooft omdat je het zelf niet goed genoeg vindt. Want dat is ook vaak iets wat erbij hoort. Als je dan weet wat jouw doel is, is het wel belangrijk om het in hapklare brokken te gaan doen. Dus ik vind het altijd belangrijk bij mensen als wij praten over doelen, om te zeggen van oké, we starten eerst met wat wil je? Waar wil je naartoe? Wat is jouw doel? En dan pas wordt er gekeken naar, oké, en hoe gaan we dit nu gaan bereiken? Dus welke stapjes gaan we eigenlijk allemaal zetten om dat doel te kunnen gaan bereiken, waardoor je eigenlijk tussendoeletjes hebt gezet, meer in een hoe, terwijl dat de wat wel nog altijd hetzelfde is waar dat we naartoe willen werken. Als het dan is dat we zeggen van die faalangst, die is echt wel aanwezig en die angst die is er ook, dan is het uiteraard ook wel de bedoeling dat dat heel geleidelijk aan gaat worden blootgesteld en dat we het echt wel gaan uitdagen en gaan zeggen van we doen een soort van exposure oefening. Dus dat betekent dat we ons eigenlijk echt wel gaan blootstellen aan die angst en dat we echt wel gaan kiezen om die faalangst ook te gaan uitdagen. Dus dat kan zijn in kleine situaties waar dat je wel veilig voelt in het algemeen. Dat je daar gaat uitdagen door een keer bijvoorbeeld een schrijffout te schrijven. Of een keer bewust tot te laten komen. Of op een andere manier. Waardoor dat je het eigenlijk op die manier het gevoel hebt van ik ben hier aan het falen. Maar je kan zien dat de mensen dat niet echt altijd erg gaan vinden. En dat gaat ervoor zorgen dat je merkt van oké, maar mijn angst wordt hier niet constant bevestigd. Het is niet dat er gaat gebeuren wat ik denk. En daardoor gaat dat dan ook helpen om meer vertrouwen te krijgen, om dan eigenlijk zo verder te gaan. We zeiden ook al dat het heel veel stress met zich kan meebrengen, heel veel paniek kan meebrengen. Dus ik denk ook wel manieren vinden om te gaan met paniek en ontspanningsoefeningen te doen. Dat ook een heel belangrijke is. Denk aan ademhalingstechnieken. Denk aan andere manieren hoe jij jouw angstniveau naar beneden kan halen. Probeer echt wel te denken aan wat er voor jou helpt. Ik heb mensen die heel hard geholpen zijn met ademhaling en mindfulness. Ik heb anderen die daar nog meer stress door krijgen. Ik heb mensen die zeggen een huisdier helpt mij enorm, omdat ik die rust kan overnemen en eigenlijk een beetje mee kan gaan op het tempo van mijn huisdier. Ik heb anderen die zeggen van een keer naar de buitenlucht gaan. Als het mooi weer is, nu is het mooi weer, dus dat valt mee. Om een keer even zo tot ontspanning te komen. Je hebt mensen die zeggen van voor mij helpt het om gewoon een keer een brain dump te doen. Als er aan mijn hoofd staat, gewoon een keer op papier te zetten, dat het ook een keer leeg kan zijn en dat ik zo met een heldere kijk verder kan kijken. En dat ik het ook kan doen. Of wat dat ook bij sommigen kan helpen, is die voorgaande stappen waarbij dat we het allemaal zo hebben uitgedaagd en hebben bekeken om dat ook wel te gaan opschrijven. En dan op momenten dat je voelt dat je weer die overweldiging zou beginnen krijgen of die stress begint te voelen, dat ook wel te gaan bekijken om je weer te gaan tonen van kijk, maar dat is eigenlijk niet zo. Het is wel zo dat positieve affirmaties, dat dingen opschrijven en die dan te gaan geloven, dat daar wel een tijd over gaat. Dus het is niet doordat je het de eerste keer hebt opgeschreven dat je het ook onmiddellijk gaat gaan geloven. Ik weet niet meer de exacte cijfers over hoe vaak dat je het zou moeten lezen, maar ik denk wel dat dat een belangrijke is om ook in ons achterhoofd te houden. Sowieso komt er ook een Instagram-post na het uitbrengen van deze podcast rond eerder de stress, zodat je dat ook een keer kan bekijken hoe dat je met stress kan omgaan. En wat ik zelf een heel helpende vind bij stress, is te kunnen gaan ventileren, een keer te kunnen praten met iemand. Ik heb dat ook soms als ik angstig ben, omdat het ervoor gaat zorgen dat ik eigenlijk mijn angst kan uitspreken waar dat ik bang voor ben. En op die manier kan ik dat eigenlijk veel meer gaan zeggen. Wat ik wel persoonlijk doe, is ik ben iemand die heel makkelijk kan praten. Maar dat als ik ga ook in de negatieve coping op dat moment, dan ga ik heel vaak gaan minimaliseren, wat dat waarschijnlijk heel veel mensen gaan doen. Dus ik heb geleerd dat als ik iets wil delen met mensen, dat ik het vaak eerst opschrijf. En soms laat ik het hun gewoon lezen, dat ze weten van wat er in mijn hoofd gaat, wat dat mijn angst is. En anders ga ik het toch proberen te zeggen, maar dan doe ik het meer zo via een voice message of dergelijke. Omdat dat voor mij laagdrempeliger is en dat ik merk van, dan zie ik niet onmiddellijk hun gezicht en dan ga ik het minder gaan minimaliseren. Dus het is echt wel gaan zoeken op welke manier dat voor jou het beste is. Maar steun krijgen is echt wel ook vaak een heel belangrijke. Steun kan zijn van je familie, kan zijn van vrienden. In mijn ogen een beetje de gekozen familie. Of wat je eigenlijk ook kan hebben, is dat je zegt van ik krijg heel veel steun van mijn huisdier, ik kan daar tegen praten. Of van mijn therapeuten, mijn hulpverleners. Dus probeer echt wel te gaan denken van wie krijg ik echt mijn steun. En dan daar ook proberen een stukje op te leunen. Het is een moeilijke om dat ook te gaan doen. Zeker, zoals ik al zei, een eetstoornis is ook een angststoornis. Dus ik denk dat die twee elkaar ook sowieso altijd gaan versterken. En het zorgt ook dat de faalangst, doordat je dan weer angstig bent, dat je weer meer naar de eetstoornis gaat grijpen. Dus ik denk dat ook een heel belangrijke is om als allereerste te gaan denken van oké, op welke negatieve manier ga ik eigenlijk met die angst op dit moment om? Wat doe ik eigenlijk allemaal die negatief is? En hoe kan ik ook soms positieve copings gaan vinden om toch die angst te laten zakken en ervoor te gaan zorgen dat ik niet altijd naar mijn eetstoornis terug ga grijpen, omdat dat natuurlijk een negatief gevolg gaat hebben. Het kost wel echt heel veel tijd, dus blijf erin investeren, blijf er echt wel in geloven. En als ik zeg het kost veel tijd, is ja, soms zijn er toch nog negatieve ervaringen. Soms gaat het toch nog niet zoals wij het zeggen. Wij zeggen ook van, het is niet erg, je hebt dan nodig om een keer te falen. Maar dat betekent niet dat daarom iemand dat altijd in C leuk vindt om te falen. Ik denk dat niemand dat echt leuk vindt. Dus dat zijn dingen die er ook wel gaan bijhoren. Maar het is wel proberen om dan ja, te kijken van hoe ga ik nu verder. Als ik zelf faal, dan ga ik eigenlijk altijd mij eerst even de periode gunnen om gewoon mijzelf te zeggen van oké, ja, het is gefaald, het is niet gelukt. Vaak gaat daar bij mij eerst heel veel boosheid bij zitten, omdat boosheid een gemakkelijke emotie is voor mij om te uiten. Ik ben zelf ook iemand die gewoon heel snel in de fight-reactie schiet als het gaat rond stress en dergelijke. Waardoor dat die boosheid bij mij heel snel getriggerd wordt. Maar meestal zit die boosheid van boven en zit daaronder ja, een soort van verdriet of gekwetstheid. Of ja, een ambetant gevoel dat ik soms niet zo heel leuk vind om te voelen. Waardoor dat die, ja, doordat dat falen is niet leuk. Maar ik probeer dan eigenlijk mijn boosheid niet onmiddellijk tot uiting te brengen. Het is niet dat ik dan boos ga worden op mensen. Soms ga ik dat wel laten zakken door iets van frustratietolerantie te doen. Door bepaalde dingen te gaan doen om ervoor te zorgen dat het kan zakken. Maar dan daarna ga ik dat gevoel ook niet gewoon wegduwen. Want dat is eigenlijk wat we heel vaak zouden willen doen. Als we een ambetant gevoel hebben, willen we dat wegduwen. Het is iets wat ik er laat zijn. Iets waar ik ook over praat met mensen. En ik ga dan ook, want net zoals bij velen, denk ik, komen er dan bij mij ook gedachten op als ik heb gefaald van, zou ik dat wel nog doen? Is het wel oké? Is dit? Is dat? Dan ga ik eruit proberen te leren. Dus dat is niet onmiddellijk, maar dat is dan bijvoorbeeld een paar dagen later. Het is ook afhankelijk van welk soort falen dat is, als ik heel eerlijk ben. Maar dan laat ik daar eventjes wat tijd over gaan. En dan ga ik daar wel een keer ja, voor mezelf over nadenken en reflecteren en een evaluatie over maken van, oké, hoe komt het? Wat is er gebeurd? Zijn er dingen die kan veranderen? Zijn er dingen die kan doen? Stop ik ermee? Ga ik er toch nog in verder? En op die manier leer ik eigenlijk telkens opnieuw en opnieuw en verder en verder. En ik weet, dat klinkt nu heel makkelijk om te zeggen, maar dat betekent niet dat ik dat nu altijd bij alles zo gemakkelijk kan. Soms is dat ook een hele moeilijke om door te gaan. Maar het is wel iets dat we moeten leren van, oké, dat falen is niet altijd negatief. Ik merk dat zelf ook op. Als dat gaat over bepaalde dingen. Ik ben zelf iemand die een beetje meer de je m'en fous mentaliteit heeft over sommige dingen en die daardoor ja, naar een presentatie zou durven gaan en denkt van ja, ik weet er toch genoeg van, het gaat wel in orde komen. Maar het probleem is dat ik me daardoor misschien minder voorbereid. Je zou kunnen zeggen, dat is ook wel vermijdingsgedrag. Ik heb nog niet tegen de lamp gelopen, waardoor dat ik dat mij ook minder aantrek. Maar ik weet wel, de eerste keer dat ik ben soms aan het denken van ik zou beter tegen de lamp lopen, want dan weet ik dat ik eigenlijk minder allee, ik heb er niet zoveel stress voor, maar dat soms misschien gemakkelijker gaat gaan, want nu is het soms op het laatste knip toch nog dingen moeten doen, omdat ik het ook heel druk heb en dergelijke. Dus ik vind falen ook niet altijd negatief, want ik weet ook, zolang dat ik niet faal, ga ik mijn gedrag ook niet veranderen, blijf ik dat gedrag ook doen, omdat ik weet, het komt wel goed, het lukt wel. En dat is ook iets wat falen doet, dat je soms gewoon toont dat een gedrag dat je aan het doen bent, eigenlijk misschien niet het oké gedrag is, eigenlijk niet de manier is waarop dat je het moet doen. En dat je misschien daaruit dan gaat leren van oké, misschien moet je het wel een keer anders gaan aanpakken. Ik hoop dat het niet te saai was om alleen naar mijn stem te luisteren. Volgende keer gaat Olivia weer van de partij zijn en gaat zij eigenlijk met jullie de getuigenissen en de expert doornemen. Het eerste dat je gaat tegenkomen natuurlijk is volgende week komt er een getuigenis van iemand die gaat getuigen over haar faalangst in combinatie met een eetstoornis. En dat je eigenlijk ook gaat kunnen zien van hoe gaat zij daarmee om, wat doet zij daarmee. Dus ik hoop dat het vandaag alvast interessant was en dat ik niet te veel gezaagd heb of hetzelfde gezegd heb. Haha, dat is nu mijn onzekerheid die naar boven komt. Zie je, iedereen heeft dat wel. En ik zou zeggen van hopelijk tot volgende week. Dag!